Als het goed is, dan heb je gemerkt hoezeer het in de afgelopen dagen toch bij jezelf is veranderd. We zijn nu zo'n beetje op de helft van de week. Wanneer je die goede oriëntatie aanhoudt, merk je dat het elke dag verder gaat. In die ontwikkeling van die directe herkenning. Oh ja, onmiddellijke kennis. En daarin die vreugde, geluk. Blijf dus het punt om daar zoveel mogelijk haast continu op gericht te blijven, erbij te blijven. Dan merk je ook hoezeer de verschillende aspecten van de week, de verschillende onderdelen van de week, daaraan bijdragen. De meditaties, de yoga, de gesprekken. En gewoon op het eiland zo te zijn. We hebben het gehad over die herkenning van die centrale waarde. Je hoogste besef. Ah ja, ah ja. Eerst is het een bepaald besef vanuit je persoonlijke standpunt. Maar juist in deze ontwikkeling ontstaat er een situatie dat je daar intern aanwezig bent en het direct vaststelt. Dan stel je ook vast dat die staat niet afhankelijk is van condities. Dat is het vervolg. Vanuit een duale positie, vanuit je persoonlijk standpunt, natuurlijk, dan is er een bepaalde ontwikkeling ervaarbaar. Dan zijn er bepaalde middelen die nuttig zijn, bepaalde condities die op een bepaalde manier zo gerangschikt worden en je merkt het helpt. Maar je ziet op een gegeven ogenblik dat het perspectief zich omkeert en het meest natuurlijke is aanwezig. Oh ja, de herkenning, dit is het. En het heeft niks meer te maken met condities. Dat omkeren van het perspectief, dat is een heel radicaal gebeuren. vanuit je persoonlijke standpunt, dan is er een weg ervaarbaar. Een weg die je kunt begaan. Dan zeg je, dit is mijn spirituele weg. En daar horen alle dingen bij die daarbij horen. Zoals, soms lukt het wel en soms lukt het niet. Ik moet meer discipline trachten. Ik moet meer mijn best doen. Enzovoort, enzovoort. En natuurlijk is dat nodig. Zolang je in die fase zit, dan is er ook niks anders mogelijk. Je zult steeds meer gecentreerd in het centrum van die weg moeten blijven, zonder afleiding. Een voortdurende meditatie. En zolang het niet vanzelf gaat, zul je die helderheid moeten opbrengen om het wel zoveel mogelijk te laten doorgaan. Om elke afwijking bewust te worden, zodat je die direct ook doorziet, zodat je niet meegaat met zo'n zijpaadje. Zodat je niet weer opnieuw in een drukke situatie verzeild raakt met alle beperkingen. Dus dan heb je inderdaad een weg, dan heb je middelen. Het meest cruciale op de spirituele weg is dat alles verandert. Dat iets veel groter het initiatief overneemt. Dan schrompelt alles wat ervoor was aan weg en middelen en ideeën weg. Dan is het direct in termen herkenning. Oh, dit is het. De condities waar je eerst in zat en afhankelijk van was, die condities vallen weg. Dat betekent dus dat alle beperkingen in dat zelf zijn die er eerst aanwezig waren, er niet meer zijn. In ieder geval dan heel snel gaan verdwijnen. Natuurlijk ben je dat grote zelf ook, maar in een heel andere zin. Een heel andere zin dan dat persoonlijke zelf zijn. Het is een zelfzijn, een zijn, bewustzijn, waarin geen beperking zit. Waarin er geen situatie is van onszelf dat ergens nog een houvast zou moeten hebben. Dat is dus die overgang van de overgave. En dat is het meest cruciale. Je kunt nog zo spiritueel zijn, spiritueel praten. Het is allemaal flut. Wanneer je niet dit hebt meegemaakt, dat werkelijk alles wegvalt. Dat die beperkingen die er zijn, wegvallen. Dan pas zie je ook dat dat oorspronkelijke altijd aanwezig is. Dat dat niet ervaren en gezien wordt zodra je ergens op een standpunt staat waarbij het waarnemen en kennen geconditioneerd is. Dat dat de situatie is van het niet weten. Het is duidelijk dat de persoon niets daaraan kan bijdragen aan die overgang. Het is juist een totale overgave van die resten van dat ik dat in die persoon zit, in die vorm zit. Het loslaten. Dus elk gerichtheid van die persoon en activiteit van die persoon, discipline van die persoon, nee. Het zal allemaal moeten wegvallen. Dus de uiteindelijke verlichting is inderdaad direct, zonder middelen, onmiddellijk. Wanneer je middelen zou kunnen noemen, zou die overgang niet radicaal zijn. Op je spirituele weg loop je een ladder omhoog, de lucht in. Maar op een gegeven ogenblik valt de ladder weg. En er ontstaat een heel andere situatie. Het is duidelijk dat je daar niet over kunt spreken in een taal die hoort bij de wereld van ik-personen. Want de taal is een taal van de dualiteit. Het gaat over dingen, objecten. Het gebruik van woorden worden begrippen gebruikt die onderling ten opzichte van elkaar gedefinieerd worden. Steeds is het ene of het andere. Natuurlijk zijn er bepaalde inzichten van dingen die belangrijk zijn, die het leven betreffen. Maar het is duidelijk, eerst zal werkelijk alles losgelaten moeten worden. Je wilt ook daar ten aanzien van het leven alles zo zijn zoals het zou moeten zijn. Namelijk in totale vrijheid en openheid. Hoe meer je in jezelf dat intuïtieve besef hebt van die openheid, des te beter is het. Je kunt erbij blijven. Dat is dan inderdaad het laatste wat je nog kunt doen. Het namelijk niet weer zoveel mogelijk dicht spijkeren. Wanneer het open blijft, dan gaat het verder open. Dat grote, dat grijpt zijn kans automatisch. Als hij de kans krijgt, wanneer niet ergens ter plekke van die persoon, alles wordt dichtgezet. Dus de beste beoefening is het je blootstellen aan die werking van de openheid. En dan zie je dus dat alle energieën die je nog vasthoudt, waar je in zit, dat die energieën gaan oplossen. Letterlijk al die oude energieën die nou eenmaal zo ergens vastgezet zijn, dat die brokken gaan oplossen.
dingen die je kwijtraakt, valt van slot.
Dingen die je kwijtraakt?
Nou, als je ergens last van had in je leven, een bepaald evenstuk of zo, en je bent er vrijdag aan kwijtgeraakt, valt hem toch.
Ja. Bij mezelf. Wanneer je kwijt bent, is het.
Ja. Alleen iets dat terug blijft komen, dat valt wel.
Ja.
Dus
maar hoe gaat het verder?
Dat weet je niet.
Nee, maar er vallen dingen weg. En dan?
Ja, dan komt er meer overzicht. Komt er meer ruimte.
Ja. Zo gaat het met je. En dan?
Ja. Ik weet niet hoe het verder gaat. Ik denk dat het zachtjes aan de boel gaat.
Merk je nog donkere stukken op?
Ja, soms wel stukjes angst. Maar minder is goed.
Mooi. Wat zou er moeten gebeuren wanneer die stukjes angst niet meer zouden zijn? En niet meer zouden opkomen?
Ik merk dat opkomt als ik terug ben, als ik moe ben, als ik gespannen ben. En ik moet maar soms een half uur ontspannen en het is weg.
Ja, wanneer zou het definitief weg zijn?
Als die drijf niet meer is om het druk te maken.
Ja. Wat betekent dat in positieve zin?
Dat ik meer energie overhaal.
Ga dan kijken waar je zit. Wanneer nog wat energie zit in rond. Je zei, er komt meer ruimte, er komt meer inzicht. Dan is het toch duidelijk dat je helemaal opgaat in die ruimte van helderheid en inzicht. Want juist is het weer, wat jij zegt, dat weer terugkeren naar een situatie waarin je dan zo druk moet zijn, dat de problemen weer komen. Nee, je merkt op dat hoe meer je komt in die sfeer van ruimte, dat ook minder gaat spelen. En dat zaken wegvallen. Als je nou helemaal opgaat in die ruimte. Helderheid, inzicht. Radicaal. Dat zal moeten, want anders dan krijg je automatisch weer steeds die terugval. Wat betekent het dat radicaal je daaraan overgeven?
Maar ik vind het een hele stap. Ja, ik zie alleen mijn voordelen, toch is het een hele stap om.
Nou ja, alleen al dat je het zo noemt, hè, dan zit je te praten op dat persoonlijke niveau. Van ja, ik moet nog even een paar stapjes verder en dat is toch wel heel wat. Nee, het is nog veel radicaler. Je laat dus ook zo'n notie van stap weg, want een stap doet iemand. Nee, dat iemand dat verdwijnt. Wat is die iemand nou eigenlijk? Dat is toch een fictie?
Ja, maar is er nog wat?
Ja, die fictie die hou je met weet ik wat voor moeite proberen die in stand te houden. Nou, dat is ook je een tijdje, op een gegeven moment lukt dat niet meer. Het is een verloren raak. En moest kijken wat je erin investeert en wat voor lijden dat geeft. Zie hoe het zit. Dat bereid zijn om ontzettend veel te investeren, om jezelf daaraan op te offeren, terwijl dat een fictie is. Om zo zwaar te moeten lijden, terwijl het allemaal een fictie is. Het is een film met een hoofdpersoon. Die identificeert je met die hoofdpersoon. En dan ga je ontzettend veel je best doen om daar wat van dat gebeuren te maken van die hoofdpersoon. Maar je weet dat op een gegeven ogenblik die hoofdpersoon ook overlijdt. En dat wat je ook doet, dat het toch een heleboel ellende is. Dat is tragisch.
Maar je staat op de hand angst voor het stuk onbekendheid en angst om controle.
Ja, dat is dus de angst van een dwangarbeider die zomaar eventjes zijn ketens los kan laten en het toch niet doet. Want ik weet nou wat ik heb en wanneer mijn keten er wegvallen, weet ik het niet meer. Terwijl, wanneer je bij jezelf verraden gaat, dan herken je in jezelf toch wel degelijk een hele dimensie van vrijheid. Alle mensen willen vrij zijn. Niemand wil geknecht worden.
Maar waarom doen we er dan zo lang over?
Ik snap het niet. Dat is toch onbegrijpelijk?
Ja,
dat je vrij wilt zijn, dat je vrij wilt zijn en je blijft met al je hebben en houden de ketenen vastgrijpen. Dat is toch absurd?
Is dat kennelijk? Kennelijk is het toch moeilijk om het los te laten.
Ja,
nou, dan staat er niet met z'n allen.
Ik heb zoiets even aangegeven van ja, dat is zoiets van. Ja, dat is bekend en dat andere is onbekend. En nou ja, nee, dat. Daar ga ik maar niet in, want dan weet ik niet waar ik terecht kom. Terwijl het nu hier gaat, juist om het direct te herkennen van die vrijheid in jezelf die al lang aanwezig is. Wanneer dat er is, dan is het verder vanzelfsprekend dat je al die beperkingen loslaat. Sorry?
Is er nog geen film hier?
Oh, er kan nog best wat aan filmen rondtrekken. Zolang het lichaam er is, dan heb je beelden enzovoorts. Maar dat maakt dan allemaal niet uit. Dan is het karakter duidelijk. Het is maar een film. Het is maar een fictie. En dan mag het er ook best zijn, want dat is verder dan geen punt meer. En even goed, dan is er het grote geheel wat je zelf bent. En nou ja, je ziet die grote rijkdom van de schepping. Dan zeg je, nou, dat zie je wel eens aardig aan het dansen. Ja.
die ruimte het feit dat die angst dan te onderzoeken.
Voor het verdere stukje vrijheid is, daar hebben we het steeds over gehad, zal inderdaad die helderheid groot moeten zijn om de hele actuele situatie in ogenschouw te nemen. Dat betekent dat inderdaad de dingen die beperkt zijn goed gezien worden, dat die angsten goed gezien worden, dat die situatie ook geaccepteerd wordt, zo is dat blijkbaar, maar wel, ik zie het in dit grote geheel. En dan is het heel betrekkelijk. En hoe meer je bewust wordt van jezelf als het grote geheel, zullen die beperkingen oplossen. Dus ga niet dat onderzoeken vanuit een mentale positie, vanuit weet ik wat voor theorieën, psychoanalytisch of weet ik wat andere dingen erin te gaan vroeten en zo. Nee, niks, want je hebt er niet mee te maken. Je maakt dat onderscheid van, nee, dat is in zekere zin wel zo, maar dat ben ik niet op die wijze. Het mag er zijn, maar mijn sfeer is oneindig. Dat ben ik.
Maar volgens mij zei je van de week, je moet je eerst bewust worden van die beperkingen.
Ja, je moet je eerst bewust worden van die conditioneringen die er zijn, om überhaupt ook verder de grotere ruimte te kunnen ervaren. Omgekeerd, hoe meer je die ruimte ervaart, des te duidelijker zie je ook nog waar je vast zit. Maar wanneer je begint, gewoon als een ik-persoon, en je krijgt een klein beetje een idee, er is misschien een mogelijkheid om meer vrij te worden. Natuurlijk moet je dan heel goed kijken hoe je actuele situatie is. Dat is de eerste bewustwording. Dat betekent niet dat je alles gaat analyseren en erin gaat roeten. Nee, alleen maar bewust worden. En dan, in teruggaande zin bewust worden, dat je dit bewust wordt, in jezelf als een grote bewuste ruimte. Ja, dan krijg je die verder ontwikkeling.
Je hoeft het alleen maar te herkennen.
Ja, dat er is, ja. En langzamerhand ook dus gaan zien in zijn betrekkelijkheid. Als je volwassen wordt, dan laat je alle kinderlijke fascinaties los, als het goed is. Wanneer dat een fascinatie is voor verlichting, dan zit je op persoonlijk vlak en je hebt daar een fascinatie voor. Natuurlijk ook die fascinatie die verdwijnt. Maar die verdwijnt dus op het punt voor zover je boven die situatie van die dualiteit komt. Zodat het intern heel duidelijk is, oh, zo zit het allemaal. Dan praat je toch niet meer over verlichting en over een fascinatie van verlichting. Nee, dat valt weg. Dat hoort dus nog bij de weg. Op de weg is er fascinatie voor verlichting. Wat zeg je?
Stalweg of je naar het bos?
Nou, dat is moeilijk te zeggen. Het is duidelijk dat wanneer die overgang plaatsvindt, in die overgave, dan valt het weg. En die overgave, ja, is dat actief, is dat passief? Nou, tot de overgave zit er nog een zekere activiteit in. Maar dan moet het maar gebeuren en dat is iets wat niet meer die activiteit van je betreft. Het actief loslaten. Het gebeurt.
Je kan dus eigenlijk niks doen.
Op dat punt niet. Daar voorafgaande wel. En dat is voor de meeste mensen ook hard nodig. Wanneer er een ideale situatie is, natuurlijk, dan is niks nodig. Dan is er ineens die overgang zomaar. Maar voor de meeste mensen wel, blijkbaar omdat ze ervaren steeds weer opnieuw daar gevangen te zitten. Terwijl wanneer je dan een andere oriëntatie hebt, oh ja, nee, nu merk ik dat heel veel al gaat wegvallen. Als het werkelijk een bewustzijn is van die beperkingen die daar aanwezig zijn, dan zit je er niet meer in.
Maar dat kan wel doorgaan dan.
En voor zover het, ja, dat zou kunnen. En het is vaak ook zo dat die oude dingen toch nog ergens, die energieën toch nog in die oude vormen een tijd lang doorgaan. Maar wanneer je dat kunt beschouwen in het grote geheel wat je zelf al ervaart, dan is het ook niet van groot belang en dan gaat het langzamerhand ook helemaal weg. En het gaat des te sneller weg naarmate je meer bewust aanwezig blijft als de grote ruimte. Wanneer je er gefascineerd weer naar gaat kijken van oh, dat is er en dat wil ik niet en zo, ja, dan gaat het sterker worden, dan komt het dichterbij. Ja, dus geef er niet te veel aandacht aan.
Maar het komt op.
Ja, het komt op, maar dan. Je kunt er aandacht aan geven en dan wordt het ontzettend groot en belangrijk. Je kunt ook bewust blijven van jezelf als het grote omvattende. En dan komt het wel ergens op, net zoals kiespijn of zo. En dan zeg je, nou ja, goed.
Dan moet ik wat aan doen.
Nee, ja, zeker. Maar dat is dan verder helemaal geen punt. Je zit niet in die kies. Terwijl wanneer je zegt, nou er komt iets op wat je fascineert, dan ga je er wel in zitten. Dat is nou precies waar de klappen vallen. Dat is wat dom.
Ja, maar het komt zo heftig op dat het heel moeilijk is om er afstand van te nemen.
Nou ja, dat hangt er dus vanaf. Hoe meer je dus dat allemaal al herkent, hoe meer je jezelf al herkent in grotere zin, des te minder sterk worden die krachten. Je doorziet het op een gegeven ogenblik dat wat opkomt.
Ja.
Er zijn natuurlijk talloze dingen die fascineren in het gewone leven. En daarom vlieg je hierheen, vlieg je daarheen, moet je dit zien, moet je dat zien. En zo jaagt het leven door. Op een gegeven ogenblik doorzie je die aantrekkelijkheid van de dingen. Als Maya. Ja, inderdaad, ik denk dat dat voor mij nog belangrijk is om te doen. En oh nee, dat is ook nog erg mooi in het Bhutan nog heen. En dat evenement moet ik nog meemaken. Ja, dan ben je slaaf van die hele situatie. Maar je ziet het, hè, gewoon letterlijk, dat de dingen in de relatie van de dingen en jouzelf, dat die dingen zich aandienen als aantrekkelijk. Zo ervaar je het. Nou ja, je weet wel, al die mythologische verhalen. Wanneer gaat dat de held tot het einde toe en het eind moet zegevieren, er komt een hele fase waarin juist allerlei aantrekkelijke dingen komen. Als je maar eventjes daarin meegaat, dan is het verhaal afgelopen. Wanneer je daarop bent, dan kun je dat niet zeggen. Want dan is er een situatie van een ik-persoon die een bepaalde notie heeft in welke richting het zou moeten gaan. Die ervaart ook andere aantrekkelijke dingen enzovoorts. Dus dan gaat het zeker niet vanzelf.
Nou, ik heb veel pijn in mijn lichaam en toen word ik gedreven om een bepaalde kant te gaan. En ik val zo een keer in. Ik kom hier op uit.
Nou ja, dat is dan misschien nog niet de slechtste reactie. Maar natuurlijk, hoe het ook verder zit. Er gebeuren allerlei dingen. Vanuit een hoger standpunt kun je zeggen, nou ja, oké, ik kan er wel wat over zeggen. Bijvoorbeeld, heel veel mensen beginnen met de spirituele weg, omdat ze nogal lijden. Maar anderen niet hoor. Die herkennen iets positiefs, ongeacht hun eigen situatie. En zeggen, nee, dat vind ik belangrijk genoeg om op te richten. Maar daar heb je ook niet zoveel mee te maken. Dat doet er niet toe. Op een gegeven moment ga je iets herkennen wat van heel groot belang is. En je, voor zover dat duidelijker wordt, vallen de condities, de conditioneringen waarom je erop gericht bent, vallen ook weg. Omdat het gaat steeds meer direct om die erkenning van waarheid. En die erkenning van waarheid heeft niks met condities te maken.
Wat bedoel je met condities?
Nou, dat zijn de omstandigheden van je leven. Wanneer je vragen gaat stellen van, nou ja, nee, waarom ben ik nou eigenlijk op die spirituele weg terecht gekomen? Dan kun je daar weer een hele tijd mee bezig zijn, maar dat heeft geen zin. Nee, herken in je eigen situatie hier en nu waar het om gaat. En dat is een directe herkenning. Die condities zijn niet belangrijk wanneer je helemaal niet wanneer je iets herkent van die waarheid die helemaal vrij is van condities. Je zult dus dat denken in termen van condities moeten afleren. Anders dan blijf je in de condities. Het denken in termen van middelen en in termen van een weg die je af moet leggen, dat is alleen eventjes begrijpelijk voor een ik-persoon die begint. Maar het is duidelijk, op een gegeven ogenblik zal dat denken in die termen moeten wegvallen.
Wat dan wel moeilijk is, is om je eigen situatie om de weg te brengen.
Dat wordt steeds moeilijker, maar dat is niet erg. Nee, nou, maar dat is dus ook een positieve vaststelling. Dat een formulering in traditionele bewoordingen steeds minder mogelijk is. Ja, maar het is ook een belangrijke vaststelling.
Maar het is niet verlicht.
Is dat niet verlicht?
Het is niet verlicht waar ik net over had in het verhaal wat je vertelt.
Wanneer je die noties nou eens een keer laat zitten. En terugkeert naar die situatie waarvan je zegt, ik kan het niet onder woorden brengen.
Nee.
Nee, maar dat is dus ook dat positieve. Wat betekent dat? Hoe ziet dat eruit qua zelfzijn?
wat ik er nog over zou kunnen zeggen. Is dat alle verlangens weggevallen zijn en dat er alleen nog maar één gerichtheid is. Zoiets.
Zit er nog een gerichtheid in?
Nou, nee, ook niet.
Nou, dan hoef je toch helemaal niet meer te praten over verlichting. Dus ook die noties, die begrippen als verlichting en bevrijding en zo, die vallen toch ook weg? Die horen alleen thuis weer op de weg.
Het is een hele nieuw soort helderheid.
Nou.
Ja.
Alleen is er dan ook de herkenning in positieve zin, dit is het, verder is het.
Dan kom je ook geen beperkingen meer bij.
Zelfs die notie die gaat weg. Want wanneer je daar nog ergens mee bezig blijft. Nee, het is gewoon die positieve herkenning dat er geen beperkingen zijn. Punt.
Is dat blanco?
Is dat?
Blanco?
Ja, natuurlijk is het blanco. En wanneer er iets inkomt, dan blijft het nog blanco. Als het leven doorgaat, dan blijft alles nog blanco. Er is geen weg die tot die bevrijde staat leidt. Als dat het eindpunt van de weg zou zijn, zou die tot de weg behoren.
Je kunt het niet kennen dus. En, omdat het van een andere orde is. Maar zou je dan kunnen zeggen dat het hoogste besef is dat je dat niet kunt kennen en dat je dat weet?
Ja, maar dat nog sterker, dat intern er wel degelijk een soort weten is, dit is het. Alleen, dat is een ander soort weten, dat ik weet dat dit en dat het geval is. Ik ken dit en dat. En dat is dus dat dualistische denken en kennen, terwijl het hier om heel iets anders gaat. Het dichtstbij komt zo'n woord nog als zijnskennis. Omdat geen verschil is tussen jezelf als subject van het kennen, eerste persoon, en het object van kennen, derde persoon. Nee, dat valt samen. Dus nou ja goed, we proberen nog wat van die woorden te gebruiken die daar toch dichtbij zitten. Maar wanneer het werkelijk zich gaat manifesteren, dan valt elk woord weg.
taal. Je hebt het steeds over subject en object en derde persoon. Ik merk dat dat niet, dat het op de een of andere manier niet helemaal binnenkomt hoe dat, wat je daarna precies mee doet.
Nou, wat ik net zei, het gewone kennen, het gewone waarnemen is, ik zie dat ik onderwerp zie gezeten en dat object. Dus dat is een duale situatie. En dat is de gewone situatie in de wereld. Zo gaat het bij alle mensen. Terwijl het hier gaat om jezelf. Wat betekent dat je meer bewust wordt van jezelf? Nou, dan kun je nog, juist door die diepte van jezelf, kun je op inzichtniveau, kun je nog wel degelijk zeggen, ik zie daar een stukje angst zitten van me. En heb je nog steeds die duale situatie. Ik zie dat. Maar dan heb je dus over jezelf als object, terwijl je al zit op hoger niveau van kennen als subject. Maar meteen kun je dan zeggen, alles wat ik zie als object, dat ben ik niet echt. Want ik ben subject. En het subject kan nooit object worden. Probeer maar dan krijg je wel die beweging dat je al die objectelementen waar het subject van jezelf dus in is gaan zitten, dat die wegvalt. Nou, dat moet je dus heel duidelijk zien, dat je vrij bent van alles. Van elke conditie. Natuurlijk gaat het iets verder, want het zal ook een non-dualiteit moeten worden. Dat betekent dat allereerst je doorhebt wat het betekent om subject te zijn, dat nooit gepakt kan worden, dus nooit tot object kan worden. Een mens is nooit volledig te objectiveren. Waarom niet? Omdat hij een subject kern heeft. En wanneer mensen dan wel doen alsof de ander totaal object kan worden, dan zeg je dat is uitbuiting, dat is slavernij. En het hele principe van het westerse denken is, dat mag niet. Waarom niet? Omdat de mens in eerste instantie subject is en daarin is hij ook zelf verantwoordelijk en vrij. Het is de basis van ons heel rechtssysteem. Dat is heel belangrijk om vast te stellen. Wat betekent dat uiteindelijk? Ik ben totaal vrij. Ik ben in mijn eigenste zelf zijn niet afhankelijk van condities. En toch, wanneer je dat ervaart, dan komt alles open. En dan zeg je, ja, alles wat zich nog toont, dat ben ik zelf ook. Dan komen object en subject dus bij elkaar.
Dat snap ik niet. Je probeert afstand te nemen.
Ja, dat is het eerste, dat je in ieder geval dat element heel duidelijk ervaart van vrijheid. Dat aspect. Maar dan komt ook het aspect van non-dualiteit, zoals je dat in je lichaam meestal al hebt. Ik heb mijn lichaam als object, als instrument, maar ik ben mijn lichaam ook.
Ik ben er niks.
En dan komen subject en object toch wel bij elkaar.
Ja, als al die verschijnselen weggevallen zijn.
En als alle verschijnselen weggevallen zijn, dan komt het ook universeel open. En elk verschijnsel dat er nog komt, dat heeft niet meer een echt objectkarakter, want dan zou je weer een dualiteit krijgen. Nee, dan is het in een non-duaal geheel dat alles wat er verschijnt, zo verschijnt aan bijvoorbeeld als je hand. Zeg je, ja, het is het, maar ik kan niet meer het subject en object uit elkaar halen. Ik ben het ook, ik ben alles. Oefeningetje met die Panacea bloem. Eerst kijk je ernaar en is het een dualiteit, ik zie de bloem. wanneer je eerst een klein beetje loskomt van je eigen afstandelijke positie, door het nog even wat sterker te maken, door ook dat lichaam eigenlijk te objectiveren. Ik zeg, ja, dat heeft ook een objectkant. Nou, wanneer die bloem ook een objectkant heeft, nou, dan is het ook duidelijk, ja, die heeft ook een subjectkant. En dan ben ik erin. Ben ik die bloem. Dus dat element van het loskomen van beperkingen naar een grotere vrijheid is dus het vrijkomen van die specifieke identificatie. Het vrijkomen van die specifieke identificatie met een bepaalde vorm en niet met andere vormen. Die specifieke identificatie dat zal vrij moeten komen. Om te kunnen ervaren dat je alles zelf bent, dat je zelf van alles bent, dan zal eerst die specifieke gehechtheid aan je lichaam op vrij moeten komen. Steeds maar opnieuw bij jezelf te raden gaan. Is dat duidelijk? Is dat duidelijk? Is dat duidelijk? Oh ja? Oh ja? Oh nou, mooi. Het is allemaal zo logisch, hè?
Gaat dat ook voor de gehechtheid aan het energetische lichaam?
Ja. Vaak is die gehechtheid nog zwaarder dan aan het materiële lichaam. Omdat dat een gevoelsmatige energie is waar je in geïnvesteerd hebt. Nou, op het niveau van ik ben, is er nog een kwaliteit, ik ben. Oneindig zijn, bewust zijn, gelukzalig zijn.
Maar daar gaat het dus om.
Wanneer die kwaliteit er nog is, oké, maar het is wel vrijgekomen van welke vorm dan ook. Dus dat zijn de laatste dingen die je nog kunt zeggen.
Ja. En het transcenderen, dat is dus eigenlijk niet om de woorden te brengen.
Wanneer dat oplost, dan houdt alles op. Aan welke bepaling ook, want dan gaan de laatste kwaliteiten oplossen. En toch is het vanuit dat ik ben, het besef, oh ja, daar heb ik deel aan. In die hele ruime zin. Hele eigen zin.
Het verwarrende was, denk ik, dat het ik-woord zo lang gebruikt wordt.
Ja, goed. Je kan ook zeggen van zelf zijn.
Ja, dat is beter.
Maar je ziet dus hoeveel je van je eigen zelfzijn hebt geïnvesteerd in die lichamelijke geestelijke vorm. Die vorm heb je min of meer verabsoluteerd. Want mensen zien dat als iets van de hoogste waarde.
Ik begrijp niet wat je nu zegt. Thank you.
dat de mensen hun lichaam zo belangrijk vinden, omdat ze daar hun zelf helemaal ingestopt hebben. Mensen die in zo'n mooie auto rijden. Nou, je hoeft maar een vlekje te maken op die auto, of de eigenaar die voelt zichzelf aangerand. Waarom? Omdat hij zichzelf heeft geïnvesteerd in die auto. Daar zit hij zelf in. Hij is het zelf min of meer geworden. En dat geldt natuurlijk nog sterker voor het eigen lichaam.
Ik vind dat verwarrend. Wat is dan het verschil tussen je bent alles en wat je nou zegt?
Nou, wanneer je denkt dat je je lichaam bent en dat je, nou ja, daar aan vast zit, dan ben je toch niet alles in je ervaring?
Nee.
Nou, dat is het.
Dan ben je niet specifiek dat heel.
Ja, ja, dus dat moet je herkennen. Ja. Maar je herkent ook inderdaad dat je letterlijk daarin geïncarneerd bent. Dus dat je jezelf hebt opgeofferd. Helemaal in zo'n vorm. En dat je die vorm dan gaat verabsoluteren.
Wat is het lichaam dan wel?
Nou, daar hebben we het vaker nu al over gehad. Wanneer je een klein beetje duidelijker gaat zien hoe het zit met jezelf, dan wordt die investering teruggetrokken. En natuurlijk, je bent het in zekere zin wel, maar niet die specifieke identificatie met het lichaam. Dat is het niet. Maar moet je eens kijken hoe het normaal wel is. Dat is dat je helemaal erin gedoken bent en dan zegt, nee, ik ben absoluut vrij. Ja, waarom heb je de notie van vrijheid? Waarom heb je die notie van mijn eigen lichamelijke bestaan is eigenlijk alles? Allerbelangrijkste. Omdat je dat besef hebt vanuit jezelf zijn. En vanuit dat zelf zijn dat inderdaad absoluut is. En dat vrij is van condities. Ga je dat nog een keer projecteren op iets wat beperkt is. En dan krijg je weer de problemen. Wanneer het lichaam niet oneindig leeft. Steeds weer opnieuw, dat begrip dat er is in dat zelf zijn, het hoogste begrip van vrijheid, van oneindigheid, van eenheid, aan de ene kant, en de verwarring van dat, omdat je dat plaatst in iets beperkt. Dan ga je niveaus door elkaar halen. En dat is de basis van het lijden. Wanneer je nou geen idee had van oneindigheid en vrijheid, dan was er ook helemaal geen lijden. Want dan was dat de natuurlijke toestand. Maar wanneer er ergens maar een vonkje komt, ik ben vrij, ja, dan gaat er wat gebeuren. Dus dat heb je ook natuurlijk gewoon in allerlei sociale situaties. Met een onderdrukkend regime. Wanneer dat maar heel radicaal is in zijn onderdrukking, en het duurt tientallen jaren, ja, de bevolking die is helemaal murf en die beschouwt dat dan maar als standaard. Maar er hoeft maar even een vrijheidsstrijder op te staan. En dan krijgen ze ineens van, oh hé, worden ze wakker.
Als je vrij bent van je lichaam, doet dat lichaam dan en dan niet meer toe? Dan is sterven ook geen punt meer.
Je had het over angst. Over het oplossen van angst. Ja, dan heb je het antwoord.
Dat zag je op de kinderen in het ziekenhuis, die konden gewoon gaan.
Ja.
Heel makkelijk om uit het leven, omdat die ouders hun wilden behouden.
Ja.
Dus ze konden zo vertrekken, en je hebt dat nog niet gedood, ook kinderen vertrekken gewoon weer terug.
Ja.
Maar dan vraag je me af, de kinderen gaan juist ook incarneren en maken de wereld eigen door zich te stoten en voorwerpen te zien en langzaam incarneren ze.
Ja.
En dan verlies je dus die eigenlijk die vrijheid.
Ja, maar het gaat dan steeds weer om jezelf. Wanneer je dat ziet, wat heb je er nog van geleerd? Wat leer je ervan?
Ja, eigenlijk het kind.
Ja, op een bewuste wijze zul je weer moeten terugkeren naar de staat van het kind. Op een bewuste wijze.
Ja,
en je zegt, ja, oké. Dan wordt dat allemaal begrijpelijk. Dat de ouders inderdaad daardoor lijden dat zo'n kind niet langer kan leven. Maar het kind zelf, dan is het geen probleem.
Nee, maar ik heb het ook een kind gehad. In mijn hoofd was ik zo ziek en zo mooi. Dus ik dacht, nou, als ik nu dood moet gaan, dan ga ik gewoon dood. Omdat je dan zo in de natuur bent, en dan vind ik het ook niet erg om dood te gaan.
Dus je weet hoe het zit met de financiële wereld. De investeringen moet je tijdig terughalen. Op een gegeven ogenblik is het afgeschreven. Ik heb het gehad over investeringen.
Ja, en dan?
Investeringen in je lichaam.
Ja, oh, en investeer jij in de financiële wereld?
Ja, dat is dus, wat dat betreft, is een beetje vergelijkbaar. Allerlei dingen investeren je om effecten te kopen. Ik zei nou, het is wijs om tijdig investeringen terug te halen. Wanneer je een besef krijgt waar het goede ligt. Dus dat is het punt gewoon. Dat is de basis waarop er dingen gebeuren. Dus in die zin is het een beetje vergelijkbaar met, effectenhandel. Maar natuurlijk, hier gaat het om nog veel iets belangrijkers, maar het overeenkomst is wel natuurlijk dat je ziet van, oh nee, kijk eens, het is beter om een investering terug te halen op een gegeven ogenblik. Of je hebt mensen die helemaal verslaafd zijn aan de weddenschap of bij paardrennen. Maar het is wijs om op een gegeven ogenblik te zien van, nee, kijk, ik moet niet meer op dat paard wedden.
Bedoel je nou te zeggen dat je je lichaam moet leren loslaten?
Hoe vaak heb ik dat al niet gezegd?
Nee. Hij heeft een levensverband.
Ja, ja.
Verlang je dan niet om dood te gaan?
Wat zeg je?
Verlang je dat, ga je dan niet verlangen om dood te gaan?
Nee, want dat is nog steeds dus op het persoonlijke vlak dat je zou kunnen verlangen om dood te gaan. Terwijl waar we het hier om hebben, is dat je werkelijk op een heel ander niveau terechtkomt, in een heel andere sfeer terechtkomt, waar dat soort dingen helemaal niet meer spelen. Want verlangen om dood te gaan, dan is het nog steeds dat je ergens zit en je hebt de ene mogelijkheid dat er bijvoorbeeld nog een stuk leefvol leven is en je zegt, oh nee, laten we maar dood gaan. En zo is de discussie ook over euthanasie en zo. Nee, op een gegeven ogenblik dan kom je terug in een sfeer van diep zelf zijn, waarin die hele tegenstellingen, al die tegenstellingen niet meer aanwezig zijn. En dan is het heel anders.
Het voelt als heel neutraal, hè?
En het is neutraal ten opzichte van die twee delingen.
Zorg, balans en neem uit.
Ja. Ja. Ook nog zo'n laatste woord wat je kan gebruiken is ja, dat je ervaart dat het goed is. Ja. Hoe dan ook.
Mag ik vragen, wil ik het zelf ook zo ervaren?
Nou, dan zou ik er niet over praten.
Goede deugd, dus als eerlijkheid en compassie, als je niet bewust los gaat laten, of gaat het volgen met de mening, het waard zijn, wat is goede kwaliteit?
Ja, wanneer je dat toch ziet op het niveau van het beoefenen, dan zit je op een weg. En dat is niet slecht. Maar het zal op een gegeven moment op een heel ander niveau moeten komen, en namelijk het niveau van non-dualiteit. En dan vervalt elke oefening. En er valt elke scheiding ook van de een en de ander, zodat er dan inderdaad die non-dualiteit is, ook met alle andere mensen. Direct.
Toen mijn man overleed, toen was ik zo verbonden met hem dat ik een moment had van, ik wil met je mee. Maar dat was, ja, en even later, een dag later, wilde ik het niet doen. Omdat ik voelde dat mijn leven nog verder moest gaan.
Maar had je ook niet eens een keer dat omgekeerde, dat je ervoor iets diep in je, waarin die nabijheid en zelfs eenheid met je overleden man aanwezig was. Mm-hmm. Dus dan is het actueel hier en nu. Mm-hmm. Dan is het niet van ik wil mee omdat je weggegaan bent. Nee, actueel hier en nu, structureel, in de basis, is het juist die eenheid.
Mm-hmm. Ja. Ja.
En dat is veel waardevoller. Want dan zeg je nee, dat is iets wat niet afhangt van de plaats, van hij is weggegaan en ik wil mee. Dus dat is nog steeds denken in termen van plaats, van ruimte. Terwijl meer structureel ervaart in de diepte. Ja, nee, ik kan juist nu onder deze omstandigheden ervaar ik zo die directe, nou ja, laten we zeggen, non-dualiteit.
Ja, dat is er soms. Ja.
En dan zeg je, nou nee, wat dat betreft, en dat is natuurlijk zo. Wanneer een geliefde overlijdt, dan valt heel vaak de scheiding die je nog kon ervaren, omdat het een andere vorm was, valt weg. En is er nog meer de ervaring van eenheid.
Ja, de relatie verandert.
En wanneer je dat maar diep genoeg ervaart, dan spreek je niet eens meer van een relatie, maar dan spreek je van eenheid. En het is goed dus in elke relatie die je als relatie ervaart, om juist gezamenlijk te gaan ervaren dat dat een basis heeft van diepte, van eenheid. Als dat in een gewone relatie met een partner, man of vrouw, niet plaatsvindt, die verdieping, dan blijft het oppervlakkig en dan blijven dat aparte personen met alle problemen van die van de dualiteit. Als je zegt, ik hou van jou, zeg ja, in de liefde, daar wordt iets van die eenheid ervaren. Wanneer dat verdiept wordt, dan wordt die liefde steeds zuiverder. Dat betekent dus dat die liefde steeds minder afhankelijk is van condities.
Ja, dan kan je iemand ook laten gaan.
En hoe het dan is, de vorm die verdwijnt, die basis van eenheid die je ervaren hebt samen, die blijft. Liefde is ook altijd zelfliefde. Wanneer het maar een beetje zuivere liefde is, is het geen egocentrische liefde of egoïstische liefde. Nee, meer in die zuivere zin, ja, de ander is mijn eigen zelf. En in dat zelf zijn, en in het zelf zijn van die ander, daar is geen grens. Er staat een heel mooi stuk in die Brihadaranyaka Upanishad. Een hele oude Upanishad, 800 voor Christus. Waarin het heel duidelijk staat. Zoiets als, het is niet de vorm van mijn vrouw die ik lief heb. Maar het is mezelf in die vrouw die ik lief heb. Je verwijst dan al naar die diepte van mondialiteit, van eenheid, waarin jij zelf jezelf ervaart in als het zelf van een ander.
Als je dan van iemand die overleden is nog houdt, dan is dat stukje.
Ja, maar ga kijken dat het een diepte heeft. Dat een diepte heeft van eenheid. In de liefde vervalt de scheiding. Letterlijk. Ja, er waren weer heel wat dingen. Als je ook maar iets ervan herkent, bevestig het dan bij jezelf. Oh ja, oh ja, oh ja, zo zit het. Dus ik ga geen andere verhaaltjes meer voor mezelf ophangen. Ik ga mezelf geen andere verhaaltjes meer vertellen. Ik ga anderen ook geen andere verhaaltjes meer vertellen dan... Ik heb dit herkend als waarheid. Punt. Hoe zit het met mezelf? van condities. Er is geen gescheidenheid. Und?